Een van de bekendste verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Soldaat van Oranje. Een boek, een film en een musical die langer loopt dan de oorlog heeft geduurd. Het verhaal over een student die uit bezet Nederland naar Londen weet te ontkomen en als soldaat van Oranje weer teruggestuurd wordt om iemand op te halen en naar Engeland te brengen. Wat ontdekt er door de nazi's en eindigt met de dood van de mensen die hij naar Londen had moeten brengen. En dat is niet alleen een verhaal, maar echt gebeurd. De soldaat van Oranje kwam op verzoek van koningin Wilhelmina naar Nederland om de socialistische politicus Stuifviardi Beckman naar Londen te brengen. Wie was hij en waarom wilde de koningin nu juist hem naar Londen halen? En is het Viardi Beckman in het echt net zo vergaan als in de film? Dat hoor je in Memento, de podcast van de Oorlogsgravenstichting. In de tweede aflevering, Viardi Beckman komt in verzet. Bij het uitbreken van de oorlog is Stuifviardi Beckman een grote meneer in de Sociaal-Democratische Partij, de SDAP. Hij is met zijn 36 jaar het jongste lid van de Eerste Kamer en daarnaast is Stuif hoofdredacteur van de krant Het Volk. Tijdens de gevechten in de meidagen van 1940 werkt hij op het militaire hoofdkwartier in Den Haag. Dagen die enorme indruk op hem gemaakt hebben. Frans Becker, mede-auteur van het boek Op verzoek van Hare Majesteit, de oorlog van Viardi Beckman, weet hoe belangrijk die dagen zijn geweest.
Later heeft een van zijn collega's gezegd, ja, dit is een hele belangrijke periode geweest, die paar oorlogsdagen, waarin hij van een toch tamelijk vriendelijke man, ja, zal ik het even opzoeken, want het is wel mooi om het letterlijk te citeren misschien wel. Hij, de vroegere zachtmoedige remonstrant, had het geweld van heel nabij gezien en beleefd. Hij had bloed geroken en daarmee was hij van de ene dag op de andere als persoonlijkheid volgroeid. Dat is een ervaring die hem, denk ik, heel sterk gevormd heeft en die hem misschien nog wel sterker heeft gemaakt in zijn verzetshouding vanaf het eerste moment dat de capitulatie was getekend.
Op 29 mei 1940 neemt Arthur Seyss-Inquart de macht over op het Binnenhof in Den Haag. Vanaf dat moment is deze nazi de hoogste baas van Nederland.
De Nederlandse soldaten hebben zich in kamp goed geslagen. De Nederlandse civielbevölkerung heeft zich de kämpfenden Truppen gegenüber ordentlich benommen. Es liegt nichts vor, was uns hindern könnte, einander mit Achtung zu begegnen. Und es ist für uns, für jeden heute lebenden Deutschen, das höchste Glück, Vollstrecker des Willens des Führers und der Mitte der Geschichte zu sein. Sieg!
De pers krijgt al heel snel te maken met maatregelen van de bezetter. Daarom komt Stuif voor de keuze te staan hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Meebewegen en kijken hoe dat gaat, of helemaal niet meewerken. In het enige geluidsfragment dat van hem bewaard is gebleven, een nieuwjaarstoespraak uit begin 1940, neemt hij al duidelijk stelling.
Wat zal dit jaar brengen voor de grote beginselen van menselijkheid en recht, die toch een ware samenleving van mensen zouden moeten beheersen? Wij, sociaal-democratische journalisten, wij moeten iedere dag weer onze lezers in de krant naar waarheid een onuitputtelijk schijnende voorraad van berichten voorzetten die met deze beginselen spotten. Gelukkig echter staat ons als voorlichters van een groot volksdeel ook nog iets anders te doen. Wij zijn ook in staat van hier en ginds feiten mee te delen die tonen dat voor het geweten van ontelbare medemensen de beginselen van menselijkheid en recht niet verloren zijn gegaan.
Stuifs kleinzoon Hidde Halbertsma vertelt welk besluit hij genomen heeft.
Wat ik wel weet is dat hij heel erg principieel in allerlei dingen zat. En hij vond dat, hij was hoofdredacteur van Het Volk, en dat hij niet kon functioneren als hoofdredacteur omdat de Duitsers daar zaten en controle hadden. En hij wilde, zeg maar, vrije nieuwsgaring, hij wilde vrij zijn in wat hij kon zeggen of niet. Dus hij trad terug. Want dit laat ik mij niet gebeuren. Terwijl er ook mensen zitten die hem nodig hebben. En dat hebben een hele hoop mensen ook heel moeite mee gehad, want zij voelden zich natuurlijk in de steek gelaten. En zij hadden leiding nodig. Dan gaat op dat moment het principe wel heel erg, krijgt de overhand daarin. Ook in persoonlijke relatie.
Die krant zelf gaat door. En dan zie je ook wat er gebeurt. Die moet zich inderdaad steeds meer aanpassen aan de eisen van de bezetter. Verliest heel veel abonnees. En wordt uiteindelijk een krant zoals bijna alle kranten. Namelijk een totaal aangepaste krant.
Op 15 juli 1940 schrijft Stuf een brief aan een collega van de krant, die daar ook vertrokken is.
Net als jij heb ik de rotsvaste overtuiging dat deze beproeving voorbij gaat. Het komt er dan op aan hoe ieder van ons eronder uitkomt, wat zijn vrijheid van geest en zijn karakter betreft. Alle gepraat over aanpassing aan een nieuwe wereld die blijvend zou zijn, ergert mij als ontrouw en oppervlakkigheid. Het kan lang duren, maar wij zullen er stellig onderuit komen. In die tussentijd is onze eerste plicht het zuiver bewaren van de vrije Nederlandse geest.
Hij besluit eigenlijk meteen om in verzet te gaan. Hij zegt van zichzelf, ik behoor tot de onverzoenlijken. Het heeft geen enkele zin om te proberen mee te werken. Alles kappen. Dat is zijn grondhouding meteen vanaf het allereerste begin. En ook dat is, zeker in zijn politieke kring, zeker niet algemeen aanvaard. Er wordt veel geaarzeld, getwijfeld. Wat moeten we doen?
Hij was denk ik wel heel erg principieel. Heel erg, als hij bepaalde ideeën had en vond dat dat moest gebeuren, dat dat rechtvaardig was, dan streefde hij daar echt uit alle macht daar.
Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten doorgaan en kijken of we niet binnen de grenzen van de bezetting toch zo goed mogelijk kunnen functioneren. Daar is hij helemaal niet van.
En dan rest Stuf maar één ding, de illegaliteit in. Maar wat hij precies deed?
Het is natuurlijk heel moeilijk om precies te zeggen wat hij deed. Hij heeft iemand die als koerier voor hem werkt en een soort persoonlijk secretaris is. Zelfs zegt hij daarover, ik was het loopjongetje van oom Stuf. Die zegt, eigenlijk weet niemand precies wat oom Stuf allemaal gedaan heeft in de oorlog. Zelfs het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie niet.
Ja, eigenlijk denk ik dat hij bezig was met datgene waarvoor hij stond, is het zorgen dat mensen wisten wat er fout was en wat er goed was in die tijd. En goed was er niet heel erg veel. En hij ging zich bezighouden met illegale kranten. Hij ging met mensen praten. Hij probeerde mensen op een rij te krijgen.
Wiardi Beckman was iemand die verzet tegen de bezetter kon inspireren. In de eerste plaats was hij de man, zoals dat genoemd wordt, van het geestelijk verzet. Hij was niet de man om de rails op te breken. Het was niet de man van het gewapend verzet. Maar wat hij vooral wilde doen, was mensen wakker houden, een richting geven voor een, laten we zeggen, afwijzende verzetshouding tegenover de bezetter. Hij roept op tot het strijden voor vrijheid, verdraagzaamheid, respect voor de menselijke persoonlijkheid en waardigheid en de rechtsstaat en rechtsgevoel.
Stuf speelt een belangrijke rol in het vroege verzet. Maar zijn keuze om in opstand te komen heeft grote gevolgen voor zijn privéleven. Want al in de zomer van 1940 duikt hij onder.
En je weet uit de familieverhalen dat hij dus eigenlijk ook nauwelijks thuis kwam. Hij was er niet meer. Dat is natuurlijk voor vrouwen en kinderen moeilijk. En alleen op hele bijzondere dagen was hij er soms. Met Kerstmis of met Sinterklaas en dat soort dingen. Maar hij verdween in ieder geval uit zicht voor iedereen.
Hij kwam eigenlijk alleen 's avonds thuis in het donker. Hij was zeer behoedzaam. Hij was extreem voorzichtig. Dat is denk ik ook wel in die eerste tijd een reden geweest dat hij niet gepakt is. Hij had een enorm sterk gevoel voor wat de Engelsen noemen security. Dat was zeker in die vroege fase van het verzet lang niet bij iedereen zo.
Tijdens de oorlog pakt hij zijn oude beroep weer op. Stuf wordt lid van de redactie van de illegale krant Het Parool.
Hij ging zich bezighouden met illegale krant.
Het Parool werd een van de belangrijkste, misschien wel verzetskranten in Nederland. Met ook een duidelijke politieke kant eraan. En Wiardi Beckman was betrokken bij de formule van de krant. Begin 1941 en werd in mei 1941 was hij in elk geval ook lid van de redactie. Daar schreef hij in en daar zie je ook, er zijn heel veel anonieme stukken in dat parool, maar er zijn ook wel stukken die je kunt herkennen als van zijn hand. En daar zie je dat hij eigenlijk ook diezelfde hele krachtige afwijzende houding heeft ten opzichte van de bezetter en de klassieke vrijheden van Nederland wil verdedigen.
Voor die vrijheden staat Stuf ook als hij in het voorjaar van 1941 bericht krijgt dat hij mag terugkeren in de Eerste Kamer. Zijn zetel had hij in mei 1940 opgegeven toen hij als luitenant in het leger ging dienen. Er is nu een plek vrijgekomen, maar dan moet hij wel eerst de zogenaamde Ariërverklaring ondertekenen.
Dat wil zeggen, hij moest verklaren dat nog hij, nog zijn echtgenoten Joods waren. Dat heeft hij ogenblikkelijk geweigerd en dat past natuurlijk helemaal bij zijn houding. Hij achtte dat in strijd met het Nederlands recht en er was geen sprake van dat hij dat zou doen.
In zijn weigeringsbrief schrijft hij:
ik heb de eer u te berichten dat ik van oordeel ben aan uw verzoek een verklaring te ondertekenen in zaken het al of niet van Joodse bloeden zijn van mijzelf of mijn echtgenoten, nog te kunnen, nog te mogen voldoen. Een discriminatie, als men thans zou willen toevoegen, moet geacht worden in strijd te zijn met de Nederlandse wet. Ik kan geen vrijheid vinden hier op enigerlei wijze medewerking te verlenen.
Aangezien we weten dat het grootste deel van de Nederlandse ambtenaren dit keurig heeft ondertekend, is zo'n scherpe reactie op dat moment, denk ik, toch wel bijzonder.
Oproepen tot verzet, artikelen schrijven in een illegale krant en pertinent weigeren de Ariërverklaring te ondertekenen. Hierin komt vooral Stuf's principiële kant naar voren, maar hij is misschien nog wel belangrijker geweest in zijn rol als verbinder tussen de verschillende stromingen in het verzet.
Hij was iemand die ontzettend goed verschillende groepen en stromingen in dat verzet, dat vroege verzet, want dat was natuurlijk heel pril allemaal, bijeen kon brengen en houden. Hij was een ongelooflijk belangrijke verbinder. Hij was degene die verschillende stromingen, onderdelen van het verzet bij elkaar kon brengen. Het meer politieke, het meer maatschappelijke, het meer militaire deel. Door al die stromingen werd hij eigenlijk wel geaccepteerd. Hij had een groot gezag, hoe jong hij ook was eigenlijk. Dat gezag ontleende hij toch voor een belangrijk gedeelte, denk ik, aan het feit dat hij ongelooflijk karaktervast was. Een sterke persoonlijkheid was, met een hele sterke overtuiging en tegelijkertijd toch openheid naar die verschillende stromingen opereerde.
En daar komt de soldaat van Oranje in beeld.
Ja, bijna iedereen kent natuurlijk het verhaal van de soldaat van Oranje. Erik Hazelhoff Roelfsema, die zijn memoires heeft geschreven onder die titel Soldaat van Oranje. Er is de musical, er is de film. Maar heel veel mensen weten misschien niet dat een van de opdrachten die Hazelhoff Roelfsema, de soldaat van Oranje, heeft meegekregen, was om Wiardi Beckman uit Nederland te halen. Dat moest hij niet zelf doen. Dat moest gedaan worden door een van zijn vrienden, Peter Tazelaar. Die moest worden afgezet aan de Nederlandse kust en moest contact leggen met Wiardi Beckman en ook iemand uit de militaire kring om die naar Engeland te halen.
Maar waarom nou juist Wiardi Beckman?
Ja, hoe kwam dat? De spoeling van mensen in Londen die verantwoordelijke functies konden uitoefenen was natuurlijk betrekkelijk klein. Er waren maar weinig mensen in mei 40 weggegaan. Bovendien was zeker Wilhelmina niet erg gecharmeerd van het gezelschap wat daar bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefende. En die wilde bovendien ook heel graag mensen hebben die ervaring, kennis hadden uit het bezette gebied en die mee konden nemen naar de besluitvorming in Londen.
Hier Radio Oranje. Landgenoten, Haar Majesteit de Koningin.
Landgenoten in alle delen des Rijks en Nederlandse luisteraars daarbuiten. Terwijl de grootste slag die sedert mensenheugenis geleverd is, in schier ononderbroken hevigheid woedt in het oosten van ons werelddeel, komen berichten tot ons van verwikkelingen, dreigend oorlogsgevaar en de onmiddellijke nabijheid van Nederlands-Indië.
Waarom Wiardi Beckman? Ja, door zijn achtergrond. Misschien omdat Bernhard hem wel eens ontmoet had en wel van hem gecharmeerd was. Ook vanwege de opvattingen die hij had. Hij was in de ogen van Wilhelmina zeker een van de meest geschikte kandidaten naar Londen te halen.
Hij moet naar Londen komen. Hij moet bij ons minister worden, want hier hebben we wat aan. Dus dat hebben ze geprobeerd.
Wilhelmina en Gerbrandy willen dat Stuf minister zou worden in het kabinet in Londen. En alles van hem horen over de toestand in bezet Nederland. Want eigenlijk wist niemand in Londen hoe de situatie in het bezette vaderland was. Maar iemand uit bezet Nederland naar Engeland halen is nu niet bepaald eenvoudig. Het plan is dat Peter Tazelaar door de soldaat van Oranje wordt afgezet op het Scheveningse strand en daar 3 dagen later weer wordt opgehaald. Samen met Stuf en iemand van het militaire verzet.
Hij is afgezet in de nacht van 22 op 23 november 1941 en 3 dagen later moet Hazel of Rolsema hem weer komen ophalen. En dankzij zijn contacten weet hij Beckman te bereiken. En Beckman is wel geneigd om mee te gaan. Een verzoek van de koningin, want Tazelaar heeft een kleine microfiche bij zich waarop staat dat de overkomst van de persoon aan wie dit getoond wordt gewenst wordt door de koningin en door de minister-president Gerbrandy.
Het in ieder geval maakte dat een stuk makkelijker om er wel heen te gaan. Omdat de koningin hem dat vroeger kennelijk, ik denk dat dat wel belangrijk voor hem is geweest.
Maar hij wil wel een bewijs dat het klopt. Dus Tazelaar kan hem laten weten via Radio Oranje dat hij inderdaad een door de regering gezonde agent is. Dus er wordt een boodschap via Radio Oranje uitgezonden.
Hier zijn allereerst 4 bijzondere berichten. Ten eerste, bericht van Bob voor Jan. Blijf op de plaats waar je bent. Ik herhaal, van Bob voor Jan. Blijf op de plaats waar je bent. Ten tweede, de kachel brand haast nooit. Ten derde, de jager vangt een haas.
Beckman is overtuigd. 3 dagen later gaan ze samen naar het strand in Scheveningen in smoking en wachten daar op het strand. Maar het is wel verrekte koud. En dat wordt nog veel erger. Geen Hazel of Rolsema.
En ze hebben geprobeerd hem in Scheveningen van het strand te halen. Dat hebben ze een aantal keren geprobeerd. Dat lukte elke keer niet.
Nou, dat ophalen, dat blijkt ook, dat is ontzettend ingewikkeld. Want qua timing is dat lastig. Maar ook qua plek. Ze zitten een paar keer er volkomen naast. Want die Britten kennen toch de kust veel minder goed dan de Nederlanders. En dat komt heel vaak voor. We weten ongeveer hoe vaak Hazel of Rolsema is uitgevaren. Maar we weten niet precies hoe vaak die mannen op het strand hebben gelegen om op het bootje te wachten. Maar het zijn er al gauw 10 keer geweest, denk ik.
Er ontstaat een bijzondere band tussen de mannen die uren in de kou moeten wachten op het strand.
Er ontstaat toch een hele speciale band tussen Tazelaar, Dogger en Beckman. Er zit een leeftijdsverschil tussen, wat aanzienlijk is, maar ook een enorm ervaringsverschil. Toch ontstaat er een hele sterke respect, wederzijds respect. Dat komt denk ik in de eerste plaats omdat Beckman zelf heel veel respect heeft voor deze jongens. Hij vertrouwt zijn leven toch aan hen toe en heeft geen vervelend commentaar op hun handelen. Omgekeerd vinden zij het ook wel van een enorme Ausdauer getuige dat hij, ze vinden het een oude man, hè, daar in die gigantische kou op dat strand maar blijft liggen in zijn smoking. Hebben ze enorm veel respect. Dogger zegt later na de oorlog, het was de meest mieterse man die ik ooit heb ontmoet. En hij vertelt hoe ze daar liggen op een nacht in Scheveningen en dat zijn hoed afwaait. En die hoed die heeft een enorme emotionele waarde voor hem. Want dat is de hoed van de man bij wie hij in de verzetsgroep heeft gezeten en die is opgepakt en wiens adjudant hij was. Hij is zijn hoed kwijt en hij is wanhopig. Hij is helemaal emotioneel in de war. Hij wil hem gaan zoeken, maar hij vindt hem niet. En na een tijdje komt Beckman naar hem toegekropen en die zegt, is dit jouw hoed misschien? Hij beseft dat Beckman heeft begrepen wat de enorme betekenis van die hoed voor hem was. En die heeft hij aan de waterlijn gevonden en naar hem teruggebracht. Een prachtig verhaal vind ik dat.
Na de mislukte poging volgt een lange tijd wachten, tot de omstandigheden opnieuw ideaal zijn. Stuf heeft zijn familie niet verteld over zijn plan om naar Londen te gaan. Met Sinterklaas schrijft hij een gedicht voor zijn dochters. Alsof er niks aan de hand is.
Voor Suze, Marijke en Anneke. Stuf heeft flinke blonde dochters. Het zijn er zelfs drie. Die fraai versierde albums hebben voor de poëzie. Maar er bleef één blaadje open. Dat komt niet te pas. En de Sint zag tot zijn woede dat het voor vader was. Heeft die man dan zo verwaarloosd de allereerste plicht? Heeft hij wel zijn kroos geliefkoosd, maar heeft hij niet gedicht? En de Sint gaat zitten schrijven voor zijn oud bureau. Dicht drie verzen voor drie meisjes, levert ze u zo. Sint draagt dus den stouten vader verzen achterna. En je mag er dan mee vullen het blaadje van papa.
In de nacht van 17 op 18 januari 1942 wagen ze een nieuwe poging. Op Radio Oranje hebben ze een opgezegd Wilhelmus gehoord. Het teken dat de boot uit Engeland vertrokken is. Het gezelschap is inmiddels uitgebreid. En bestaat dan naast Peter Tazelaar, Stuf en Gerard Dogger van de Ordedienst, het militaire verzet, ook uit Frans Goedhart van het Parool. En er is ook nog iemand van de Ordedienst bij om een zender in ontvangst te nemen. Met z'n vijven komen ze samen in Den Haag, waar ze pratend de nacht doorbrengen tot het tijd is om naar het strand te gaan.
Het is onwaarschijnlijk koud. Het zal een graad of 16 gevroren hebben. Als je de foto's van het strand van Scheveningen ziet, dan zie je werkelijk een sneeuw- en ijsmassa. Alleen al door ernaar te kijken begin je helemaal te rillen. Dogger die zegt ook, nou, het was verschrikkelijk. Meer dan de angst voor de Duitsers was het gewoon de kou die ons beving. De 18e kwam Hazelhoff Roelsema niet, maar waren de Duitsers gewaarschuwd dat er een mogelijke oversteekpoging vanuit Scheveningen zou zijn naar Engeland. Dat kwam door verraad, dus de Duitsers waren extra gealarmeerd. Er was een bunkertje tegen de boulevard aan. Tazelaar vond dat het veel te link was als die drie mannen daar ergens op het strand zouden liggen of zitten. Dus die heeft ze bevolen om daar beschutting te zoeken. Ze hebben drie mensen gearresteerd, namelijk Beckman, Goedhart en de jongen van de OD die er ook bij was. Tazelaar en Dogger waren in het water en die hebben ze niet opgemerkt en die hebben zo kunnen ontsnappen.
Dit was het tweede deel van het drieluik over Stuviardi Beckman. In de laatste aflevering hoor je hoe het Stu vergaat nadat hij is opgepakt op het Scheveningse strand. Vind je het belangrijk dat ook anderen deze podcast luisteren? Help ons dan om Memento beter vindbaar te maken en like ons in je favoriete podcast-app. Of abonneer je. Memento is gemaakt door mij, Anne Rutgroen, voor de Oorlogsgravenstichting. Met dank aan Frans Becker, Falco Friedhoff, Hidde Halbertsma en Ron Harmsen.